Goedemiddag luisteraars, welkom bij deze middagdienst op Palmzondag. Deze middagdienst is een voortgezette viering van het Heilige Avondmaal. Ik ben Johan Stark, zal met u de liturgie doornemen. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkraad. Na welkom en mededelingen zingen we lied 83 uit de bundel Weerklank, de verse 1, 2 en 3. Wij mogen tot Gods woning gaan. Lied 83, de verse 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. Dan volgt tijd om stil te worden voor God. Na stilte volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we verder uit lied 83, de versen 4 en 5. Lied 83, de versen 4 en 5 uit de bundel Weerklank. Dan volgt gebed. Na het gebed is de inzameling van de gaven bestemd voor de noodhulp aan de getroffen gebieden door de orkaan Idai. Hierna zullen we zingen Psalm 115, de versen 1, 2 en 3. Psalm 115, de versen 1, 2 en 3. Dan volgt een lezing uit het avondmaalsformulier. Na het lezen uit het avondmaalsformulier volgt de viering en de afsluiting van het avondmaal. Na de viering zingen we Psalm 115, de versen 4 en 5. Psalm 115, de versen 4 en 5. Dan volgt de lezing uit de schriften, uit 1 Petrus 4, de versen 8 tot 19. 1 Petrus 4, de versen 8 tot 19. Na de lezing volgt de verkondiging. Na de verkondiging zingen we lied 86 uit de bundel Weerklank. Grote dag breekt weldra aan. 86 uit de bundel Weerklank. Dan volgt de dankzegging en voorbeden. Dankzegging en voorbeden zingen we Psalm 85, vers 3 en 4 uit de oude berijming. Merk op mijn ziel. Psalm 85, de versen 3 en 4 uit de oude berijming. Tot slot mogen wij de zegen meekrijgen. Goede dienst gewenst.
Goedemiddag gemeente, gasten, ook degenen die met ons verbonden zijn via internet of de kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin de voortzetting plaatsvindt van de viering van het heilige avondmaal. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 83, versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen voor elkaar en voor onszelf. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake. We zingen vers 4 en 5 van lied 83. Thank you. We zullen samen bidden. Heer in de hemel, trouwe Vader, we mogen inderdaad zomaar naar u toe gaan. En er staat niets of niemand in de weg. En we willen u danken dat dat 7 dagen in de week mag. Dat dat 24 uur per dag kan. En dat we niet afhankelijk zijn van iemand die daarvoor geleerd heeft of gestudeerd heeft of die daarvoor aangewezen is. Maar dat we zelf onze handen mogen vouwen en kunnen vouwen en zomaar tot u mogen spreken. U bent door uw zoon zo heel dichtbij gekomen. Zo kenbaar dichtbij. En daar willen we u voor danken. We vergeten dat vaak. We denken vaak dat we er alleen voor staan en dat er geen open hemel is. En dat we de dingen zelf allemaal moeten doen. We vergeten zo vaak dat u er bent. Onder handbereik. En Heer, we vragen van u, geef dat we dat toch ook wel weer mogen leren. Mogen leren zien dat u er wel zo bent. Onder handbereik. En dat, als we kijken naar het kruis van de Heere Jezus Christus, dat we daaraan ook kunnen zien dat dat zo is. U blijft niet op een afstand, maar u kwam bij ons, heel gewoon. Maar zo bijzonder, hangend aan een kruis. Voor ons, voor ons soort mensen, in onze plaats. We vragen aan u, geef dat dat ons moed en kracht mag geven om tot u te naderen met een goed geweten. Maar ook tot u te naderen met de vragen van ons leven. Maar ook tot u te naderen met de vragen van onze samenleving. Om te mogen merken dat u diezelfde God bent. En dat u zo heel dichtbij bent. Heere, zegent u ons zo met elkaar. Onze jongeren als ze naar de zondagschool gaan. We bidden ook voor de ouderen thuis en voor de zieken thuis. We bidden voor ons hier in de kerkzaal. We bidden voor heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt. Wees u ook zo met ons. En hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. Ja, de kinderen mogen nu naar de zondagschool. Er wordt gecollecteerd. En we zingen daarna lied 115, op Psalm 115, vers 1, 2 en 3.
zullen samen bidden. Barmhartige God en Vader, U die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons te verlossen van onze zonden. Wij bidden U dat U uw geest mag bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat Hij in ons leeft en wij in Hem. Wil onze harten door dit avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet twijfelen of U zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij onze heiland belijden, dat wij onszelf verloochenen, dat wij ons kruis getroost op ons nemen en dat wij in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat wij door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en gesterkt worden als wij het brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. En ik mag u uitnodigen voor de maaltijd van de Heer. Stukje uit het formulier. Het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest verworven heeft. Door die geest die in Hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt, omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lijden van Christus. Neemt, eet, gedenkt en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heere Jezus Christus is vergoten tot een verzoening voor al onze zonden. We willen Gods naam met dankzegging prijzen. De woorden van 1 Petrus 1. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard voor u wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En daarom zal mijn mond en mijn hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zullen samen danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u uit grondeloze barmhartigheid ons uw Zoon geschonken hebt tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank ten eeuwige leven. Wij loven u om uw genade dat u ons geeft, een waarachtig geloof waardoor wij deze weldaden deelachtig worden, en dat u tot versterking daarvan het heilig avondmaal door uw Zoon Jezus Christus liet instellen. Wij bidden u, getrouwe God en Vader, dat u door de werking van uw geest de gedachtenis aan onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het geloof en in de gemeenschap met Christus wil doen strekken. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden wij, gelijk Hij ons geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. O Israël, vertrouw op God de Heer, hij is te alle tijd hun tegenweer. We zingen Psalm 115, vers 4 en 5.
Ik lees uit 1 Petrus 4, vers 8 tot en met 19. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde, laat het de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet te bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u, naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, omdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft worden wij vaak gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van anderen, iemand anders bemoeit. Als iemand echter lijdt als christen, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als hij het eerst bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die de evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als het de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem die als getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede.
Zo spreekt de Heere en zalig is in ieder die het woord van God hoort of uitspreekt en bewaart. Amen. En straks na de preek zingen we het lied De Grote Dag breekt weldra aan. Een berijming van een gedeelte van het gedeelte dat we gelezen hebben. En de preek gaat over het gedeelte dat we lazen, maar de kern daarvan is wel wat er staat in vers 12. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Tegen de stroom in. Hoewel het tij lijkt soms wat te keren. Ik weet niet of u het gemerkt hebt, maar sommige dingen veranderen wat in de loop van de tijd. Tot voor kort ging het altijd en overal over het grote geluk dat je moet vinden. En het grote genieten dat aangebroken is. En het geweldige van onze samenleving. En het geweldige wat jij van jouw leven kan maken. En een sukkel ben je als je het er niet van maakt. Haast. Maar er is in Vlaanderen een psychiater nogal populair, of hij is ook in Nederland populair. Dirk de Wachter. En die schrijft wat anders en hij is populair, dus mensen horen dat ook. En horen toch ook in zijn woorden iets van oké, zo geweldig. Hoeft het ook weer niet allemaal te zijn. Hij zegt, pijn hoort erbij. Pijn hoort bij het leven. Verdriet hoort bij het leven. Gelukkig worden gaat niet zonder pijn. Liefde hebben zonder verdriet, maar dat bestaat gewoon niet. Bestaat gewoon niet. En dan denk je, hè. Eindelijk iemand die het ook eens zegt, en nog niet eens vanuit de kerk, zeg maar. Je bent wel eens op zoek, ook als predikant, maar gewoon denkt u ook wel als u in gesprek bent met andere mensen over het geloof van, ja, wat heb je nou gemeenschappelijk? Of wat zou nou een plek kunnen zijn, een soort landingsplaats, waarvan je kunt zeggen van, als we het hierover hebben, dan begrijpen we elkaar. Maar als dat er niet is, of als dat zo heel vreemd is, als je zegt van, nou, het leven is eigenlijk alleen maar het mooie van het leven, daar gaat het om. En je moet dat vooral najagen en het slechte moet je elimineren uit je leven. Ja, dan merk je van, ja, dan moet je een andere plek gaan zoeken waar je samen kunt landen. of waar je samen van kunt opstijgen, om het zo te zeggen. Maar het wordt wel ingewikkeld. Het wordt wel heel erg ingewikkeld als mensen niet begrijpen dat, ja, dat pijn en verdriet en problemen gewoon bij het leven horen. En die gedachte van het gaat goed met me, ik voel me goed en ik doe het geweldig. Als dat er alleen maar is, dan is het moeilijk om, ja, je kunt zeggen ik ga nu het feestje bederven van mensen. Maar ben ik daar nou toe geroepen? En ja, daar ben ik wel toe geroepen, maar lukt me dat? Als bederven van mooie dingen. Het was haast een barrière voor het evangelie. Of niet eens haast, het was een barrière voor het leven, voor het evangelie. Want het evangelie, ja, dat gaat over zonde en genade. Dat gaat over de toorn van God, de woede van God. Dat gaat erover, inderdaad, dat je genade moet krijgen. En dat genade is iets wat je niet verdiend hebt en wat je niet kunt verdienen en wat je niet kunt bereiken, maar wat je gegeven moet worden, wat dus niet in jouw mogelijkheden zit. Het gaat over de dood die je moet zien te vermijden. Het gaat over leven, maar dat je eerst moet sterven om te kunnen leven. Dat zijn allemaal van die moeizame begrippen. En dat is nou juist de kern van het evangelie. Juist de kern van het evangelie. En dan, ja, dan merk je van als dat niet landt, als je denkt van ja, maar mensen hebben het alleen over geluk en over dat het goed gaat en dat ze het maken en dat het geweldig is en dat het fantastisch is en dat het super is en dat ze het gewoon zelf kunnen. En dat laten we ook allemaal zien natuurlijk, dat we het geweldig goed doen. Dat je van, hoe kan ik nou met die kernboodschap van het evangelie nog binnenkomen? Nou, en daarom was ik wel blij dat er nu ook weer eens wat andere geluiden komen. Heel nuchtere geluiden. Van ja, liefde gaat niet zonder pijn. Liefde gaat niet zonder verdriet. Geluk, je kunt het proberen na te jagen, maar geluk zit niet in het ontbreken van pijn. In het ontbreken van verdriet. En dat nog veel gelezen wordt ook. En zo komt er ook wat meer ruimte. En ik hoop dat dat zo mag doorwerken, ook voor de consequenties van het evangelie. Maar Petrus zegt, laat de hitte van de verdrukking onder u die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Verbaas je er dus niet over. Verbaas je er helemaal niet over. En als je dat zo leest, dan denk je van, oké. Dus geloof, kerk, dat gaat niet over het vinden van zomaar het geluk in je leven. Dat gaat niet zomaar over liefde die er altijd is en altijd voelbaar is. Dat gaat niet zomaar over dingen die allemaal vanzelfsprekend zijn of allemaal vanzelfsprekend goed gaan. Dat gaat niet over ik word rijk en als ik goed mijn best doe dan zegent God mij nog een beetje extra. Daar gaat het dus blijkbaar niet over. Verbaas je niet als er verdrukking over je komt. Verbaas je daar nou helemaal niet over. En hopelijk mogen we die realistische kanten van het evangelie ook zien en beter zien. Omdat het niet helpt, werkelijk niet helpt als we onze pijn, onze zorg, ons verdriet, onze teleurstelling, onze schuld, onze zonde, onze boete, als we dat allemaal verzwijgen. Als we dat verzwijgen, dan gaat het niet meer over het leven, maar dan gaat het over een zeepbel. Ons leven als een zeepbel. En dat kan in de kerk ook zo zijn. Dus mijn christelijke leven als een zeepbel, die zo geweldig is, omdat er alleen maar mooie dingen zijn en ik van dag tot dag gezegend word enzovoort. Petrus is er heel duidelijk in. Verbaas je er niet over wanneer die vervolging is uitgebroken. Nou ja, vervolging, ik heb het vanmorgen ook gezegd, hè, dat begon met dat mensen zeiden van, joh, vorig jaar deed jij nog mee gewoon met ons. En nu bemoei jij er niet meer mee. je bent toch niet beter dan wij, hè? Je gaat je toch niet anders aanstellen dan wij, hè? Je gaat toch niet net doen alsof jij beter bent, hè? Dus het was bevreemding eerst. Waarom doe je niet mee gewoon met ons? En bevreemding en irritatie liggen heel dicht bij elkaar. En ze gingen zich irriteren aan die christenen. Iedereen deed mee aan de feesten. Iedereen deed mee aan de feesten ter ere van de keizer. En van de goden. En er kwam van alles bij kijken. En die christenen vroegen wel, maar nu niet meer. Eigenlijk irritante mensen. Dus bevreemding, irritatie. En we zullen ze wel eens een lesje leren. En zeker als er wat alcohol in het spel is. Nou, dan gaat dat mis natuurlijk. Het is altijd en overal geweest. In die tijd ook. En soms ook gewoon uitbarstingen van haat. Volksopstandjes. Mensen die voor de rechter werden gesleept of eigenhandig gedood werden. Maar Peter zegt, verbaas je er niet over. Er gebeurt helemaal niks vreemds. Dat is nou precies wat Jezus zei dat er zou gaan gebeuren, hè? Verbaas u er niet over, zei Jezus, wanneer de wereld u haat. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Daar kun je gewoon op wachten. Dat gebeurt gewoon. En dat hoort erbij, dat is niet iets vreemds. En inderdaad, Christus hebben ze gehaat, hè? Je leest, als je het evangelie van Marcus ook leest, in hoofdstuk 3 staat er al, en ze zochten een manier om hem ter dood te brengen. Hoofdstuk 3, en dan moeten er nog 13 hoofdstukken komen. Dus helemaal aan het begin van zijn leven, van zijn werkzame leven als de Messias van Israël. Toen al zeiden ze, hij moet dood. Ze hebben Jezus gehaat. En helemaal op het laatst van zijn leven. En je ziet dat allemaal voor je. En we hoorden dat van deze week ook, hè, dat hij gevangen genomen wordt. Als een misdadiger geboeid werd. En dat hij dan voor de hoge priester moet verschijnen. En dat hij een slag in zijn gezicht krijgt. Of dat ze hem eerst een doek over zijn gezicht doen. En zeggen, nou profeteer dan, wie heeft u geslagen? En dat ze hem ter dood veroordelen. En dat ze hem daar laten staan. Onrein, hè, in het huis van Caiaphas. Of in het huis van Pilatus. En voor Pilatus. En dat ze allerlei valse beschuldigingen inbrengen. En dat ze vervolgens zeggen van, kruisig hem. En je ziet hem daar gaan en staan. Eerst met gekromde rug. Onder de geestelingen. Zo'n touw met allerlei metalen dingetjes erin. Over je rug geslagen. Die doornenkroon. Niet met zulke kleine doornetjes. Hoewel die ook verschrikkelijk pijn kunnen doen. Maar van die grote doorn die ze even op zijn hoofd drukte. En dat schelde. Hij heeft zichzelf niet, heeft anderen verlost, laat hij zichzelf verlossen. Kunt u mij niet verlossen? Help mij ook als u jezelf verlost hebt. En laten we wachten tot Elia komt. Hij heeft geleden in het vlees. En hij deed dat voor ons. Voor u, voor jou en mij. En omdat hij dat deed, moet je je wapenen, hebben we vanmorgen gehoord. En met die gedachte dat je dat kunt. Dat er te vechten valt tegen de zonde. Dat er te vechten valt tegen het kwaad. Omdat geen macht het kan winnen van onze heiland, Christus Jezus. Ook niet de macht van onze eigen zonde. En wapenen ook omdat je dat niet moet laten afnemen, wat er gebeurt. Dat het ergens om gaat, hè, waarom je zo leeft. En waarom je hem volgt. En waarom je naar de kerk gaat. En waarom je zijn naam wil belijden in de wereld. En waarom je zo leeft zoals je leeft. Dat is niet zomaar omdat je iets anders wil zijn. Omdat je nou eenmaal vindt dat je anders moet zijn. Omdat mensen dat verwachten van je, dat je anders moet zijn. Doe het daarom alsjeblieft niet, maar omdat hij je koning is. Dat het geen dingetje is, maar hoort met het leven, bij het leven met Christus. De Heere is mijn held. Daar gaat het om. En daarom moet je je wapenen. En dat betekent dat je uitspreekt in wie je gelooft. En volgens mij moet je dat ook gewoon, al doe je dat niet hardop, moet je dat hardop in jezelf doen. Zo af en toe, hè. Dat je zegt, als het misgaat in je leven of als er problemen zijn, hoe dan ook, van wie ben ik nou? Wie is nou mijn Heer? Je kunt dan helemaal in jezelf gekeerd raken en denken van, ja, dit loopt niet en dat loopt niet en dit gaat niet goed. En ja, ze doen mij ook van alles aan, maar wie is nou mijn Heer? Wie is nou mijn Heer? Wie is nou jouw Heer? Wie is nou degene waarvan je kan zeggen, mijn enige troost in leven en sterven is dat ik van hem ben? Is dat niet anders dan Christus Jezus? Je wapen met die gedachte. Wie hij is en wat hij deed voor je. Het geloof belijden, heel concreet. Ik geloof in God. Ik geloof niet in de dingen. We zongen op Psalm 115. Ik geloof niet in dode dingen, maar we geloven in een God die leeft. Avondmaal vieren. Ook zoiets. Hij betuigt zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Elke keer weer. De gemeenschap van de kerk. Ook zo'n wapen. Nou, eigenlijk is dat het wat Petrus, of nee, wat op die eerste Pinksterdag ook genoemd is. Hè? Als Petrus zijn preek heeft gehouden. En dan worden er heel veel mensen toegevoegd. En er staat er van die eerste gemeente een aantal dingen. En ze bleven volharden in de gebeden, in het onderwijs van de apostelen, in het breken van het brood en in de gemeenschap. Vier dingen. Dat is de kerk. Dat is nou de kerk. En dat zijn nou de wapens van de kerk. De wapens van de kerk is het gebed. Een wapen van de kerk is het onderwijs van de apostelen. Het wapen van de kerk is het breken van het brood, het avondmaal. Is de gemeenschap van de kerk. Eigenlijk is dat het wapen wat je moet gebruiken als je staat midden in deze tijd. Als je christen wil zijn. Het zijn geen spectaculaire wapens. Omdat je zegt, nu gaan we er met z'n allen tegenaan. En dat we heel hard gaan zingen of zoiets dergelijks. Dat kan een keer. En moet je af en toe ook gewoon heel hard doen. Het zijn echt heel gewone dingen. De gewone dingen van elke zondag en van elke dag. En Petrus noemt dat ook, hè, in het gedeelte dat we gelezen hebben en wat we straks ook zullen zingen. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Nuchter in de gebeden, dat noemt hij eerst in vers 7. En dat betekent zoiets, hè, van dat je scherp moet zijn. Gefocust moet zijn. Weten wat er speelt. Weten wat je vraagt. Heere God, laat me staande blijven. Te midden van alles. En vurige liefde. Nou, vurige liefde onder elkaar, dat scheelt een hoop gedoe in de kerk. Dat is zo. Als je matige liefde hebt, of aardige welwillendheid, heb je ook heel veel gedoe. Zo werkt dat. Waar vurige liefde is, kan de Satan niet komen. Zo is waar liefde woont, gebiedt namelijk de Heere zijn zegen. Wees gasvrij naar elkaar. Nou, dat zegt iets over hoe je hart is. Hè? Als je gasvrij bent, dan is er niet een plaatsje in je huis alleen maar, of aan je tafel. Maar het is een plaatsje in je hart. Dat zegt iets over hoe openhartig en ruimhartig je bent. Zonder morren staat erbij. En laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Wat je krijgt van God. Deel het. Deel het. Je hebt het ook maar gekregen. Het is niet van jou, je hebt het maar gekregen. Het is van God heb je het gekregen die zoveel verschillende gaven geeft. En als je goed kunt spreken, zeg dan zijn woorden van God. En ik kreeg ze van God. Als je goed bent in het dienen, zeg dan, het is van de kracht van God. En God gaf mij de kracht. De kerk is dus de plek waar je dingen van God ontvangt. Om hem niet kwijt te raken. Om te strijden achter Christus aan te gaan. En daar moet je heel nuchter voor zijn. Je moet kijken naar de Heer Jezus. Kijk dan, en je ziet hem, zijn weg uit de hemel, kribben, de doop in de Jordaan. En je denkt, nou is het geweldig, hè? Dit is mijn zoon, de geliefde, hoort hem. En dat gaat zo door, en je ziet hem sterven aan het kruis, maar op de derde dag opstaan uit de doden. Kijk naar Jezus, van lijden tot heerlijkheid. Kun je heel nuchter zien. En ook bij de Heere Jezus hoorde die pijn erbij. Dat is nou je leven. Dat is nou je leven. Niet van het succes voor de bühne, dat mensen allemaal kunnen zeggen, wat ben jij geweldig. Maar het succes van het volgen van de Heere Jezus. Op alle plaatsen, alle plekken van je leven. En daarom hoort het er gewoon bij, die vervolging. Die vuurgloed, zoals Petrus dat hier noemt, hè? De hitte van de verdrukking, de vervolging. Petrus noemt dat ook nog anders. Hij noemt dat in vers 17, noemt hij dat het oordeel dat begint bij het huis van God. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het is nu de tijd, zegt hij. Dat was dus in de tijd dat hij schreef. Hè? Ik denk dat dat altijd zo is. Als God oordeelt, die zoekt er niet de mensen op waarvan wij denken. Nou, die zal die wel als eerste oordelen. Dat oordeel begint altijd heel dicht bij huis. Degene die dicht bij hem horen. En zo was dat toen, zo is dat nu. Het begint eerst bij ons. En wat zal dan dat ding zijn? Wat zal dan het oordeel zijn? En hoe werkt dat dan? Petrus zegt het zo, hè? Als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Dan geeft hij geen antwoord op. Hij zegt, maar ja, als dit het nou is, als het nou al bij ons begint, hoe moet het dan voor een ander zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Je moet denken aan wat de Heer Jezus zegt, hè? Als hij op weg gaat naar het kruis. En die vrouwen huilen over hem. En dan zegt hij van, als ze dit al met het groene hout doen, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren? He, dat beeld van, als God al oordeelt en zijn oordeel uitspreekt in zijn eigen huis. Onder zijn eigen huis. Onder zijn eigen mensen. Als hij daar nou begint, wat zal dan voor anderen het geval zijn? Niet om te zeggen van, dan gaan we dan gelijk daar naar kijken. Juist om je terug te voeren van, en hoe doe ik het dan? Er zit in de tijd die we meemaken altijd iets van een louteringsoordeel. Het was toen, het is nu. Het gaat over, ook in de kerk, over echt en onecht. Over oprechtheid en onoprechtheid. Het gaat over het volgen van Jezus en het volgen van jezelf. Het grote gebod of het grote ego. En blijkbaar heeft dat lastige van vreemdeling zijn daar ook mee te maken. Ook met het simpele feit dat je hoort bij Jezus. En dat je, wat Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Simpele feit dat er wat met je gebeurt zoals het met Jezus gebeurt. En het functioneert als een soort loutering, zegt Petrus. Door vuur beproeven, we lazen dat ook uit 1 Petrus 1, hè. Uw geloof, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. En daar gebruikt Petrus een Bijbeltekst voor. Want hij zegt in vers 18, en als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Als je dat nazoekt in de Bijbel, dan is dat een weergave van Spreuken 11. Spreuken 11 vers 31. Maar daar staat het wel een beetje anders. Daar staat, zie, een rechtvaardige krijgt vergelding op aarde, hoeveel te meer de goddeloze en de zondaar. Nou, Petrus gebruikt een Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. En in die Septuaginta staat het zoals het hier in 1 Petrus staat. Net een beetje anders. En daar stond van, als je goed doet, ontvang je vergelding in Spreuken. Nou, helemaal als je slecht doet, dan weet God je ook te vinden. Nou, Petrus die leest in die Griekse vertaling iets van, ja, de rechtvaardige zal ten nauwe nood zalig worden, behouden worden. Hoeveel te minder dan de goddeloze. En dat is een tekst geweest die heel veel mensen ook altijd wat benauwd heeft, hè? De rechtvaardige zal ten nauwe nood behouden worden. En dan krijg je een beeldje van, ja, kan het wel voor mij? Is het wel voor mij? Mag ik het wel toe-eigenen? Is het wel goed? En dan kun je zeggen van, ja, dat is onzin, maar zo staat het er wel natuurlijk. Maar wat Petrus bedoelt, is niet dat hij zegt van, ja, maar de Heere God, met de Heere God weet je het niet. Maar hij bedoelt van, er is maar één weg tot behoud. Er is maar één weg. En dat is de weg van het geloof. En dat is de weg van de overgave. En dat is de weg van het volgen van de Heer Jezus. Allemaal dezelfde weg. Die weg is het. Er is geen andere weg tot behoud. En ook al doe je het goed en doe je het beter en doe je het allerbeste van de hele wereld. Maar één weg tot behoud. En dat is de ingang door die smalle poort. Meer is er niet. En dat bedoelt Petrus. Die beproeving is er. Het is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. God is mensen aan het beproeven. Maar één weg. En dat is niet zeggen van, het valt allemaal wel mee. Ook niet, ik zoek het zelf wel uit. Ook niet wat anders. Het is de weg van het kruis. Het kruis dragen. De weg van achter de Heere Jezus aan. Een andere weg is er niet. De rechtvaardige zal nauwelijks zalig worden. Maar goed, als het dus zo is, en we voelen de spanning aan, hè, dan zeg je, het hoort erbij. Het hoort bij het volgen van de Heer Jezus. En we worden op de proef gesteld. En het oordeel begint hier, bij het huis van God. Het zei Petrus over zijn tijd. En je zou zeggen van, dat waren nog eens christenen in die tijd. Dat waren nog eens christenen. Die hadden er werkelijk alles voor over. En inderdaad, ze moesten heel wat verduren. En je gaat even kijken in India, ik noem het nog maar eens een keer. Ga daar eens kijken en je weet het. Mensen hebben er heel wat voor over. En toch noemt Petrus dat. Ook voor mensen uit zijn tijd, ook dan is het niet vanzelfsprekend allemaal. Die weg achter de Heere Jezus aan is een weg die altijd weer je voor een dilemma stelt. Wat wil ik nou? Welke kant ga ik nou op? Ga ik nou de goede kant op of mijn eigen kant op? Ook in die tijd. En wij? Is het ook het oordeel hier, bij ons? In onze gemeente? Dus het gaat over echt, onecht. Oprechtheid, onoprechtheid. Het volgen van Jezus, het volgen van jezelf. Het grote gebod of het grote ego. We kunnen ook niet spreken van crisis in onze kerken. En waar gaat het dan om? Gaat het niet om diezelfde ding? Wie volg ik nou uiteindelijk? In de kerk in het algemeen in Nederland? En u zeggen dat het zo geweldig gaat. Maar ook al gaat het goed, hè, dan blijft daar nog altijd die vraag van God. En wie volg je nou? Wie volg je nou? Ook al zat de kerk stamp en stampvol. En zeg je van, er komen elke dag mensen bij. En dan nog, wie volg je nou? En dan hoor je weer die twee dingen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En als we dat nou uit de weg gaan. Als we dat nou niet willen. Als we zeggen van, ja, nou, laat me zitten. Zullen we dan niet zakken voor dat examen? Door het ijs zakken. En dat is iets wat altijd weer je bezig moet houden. Hè? Sta ik wel vast? Sta ik goed? Sta ik stevig op mijn voeten? Standvastigheid, ervoor gaan, heb ik dat? je niet gek laten maken. Ga voor het grote gebod en niet voor mijn grote ego. Het lam volgen, waar hij ook heen gaat. Als er staat, de rechtvaardige zal nauwelijks behouden worden. Nou, Petrus heeft het eerder gehad over Noach. Noach en 7 van zijn, 3 van zijn kinderen, 3 schoonkinderen en zijn vrouw werden gered. 8 zielen. En Noach was, ik heb het al een keer eerder gezegd, maar ik heb er nog eens over nagedacht, hoe lang dat wel niet was, 120 jaar aan het timmeren, aan die ark. Zeg maar van 1899 tot 2019, die periode. Kun je iets meer voorstellen, hoe lang die aan het timmeren is geweest. En wat zullen de mensen gezegd hebben, hij is gek. En weet je wat hun kinderen zeiden? Die Noach, die is hartstikke gek. Weet je wat hun kleinkinderen zeggen? Die Noach, die niet wijs. Maar dat weten we al 119 jaar. Dat hij zo is. Maar hij wordt gered. Omdat hij zich overgaf aan God. Hoe onbegrijpelijk het ook was wat hij deed. Begrijpt u? Waar het om gaat, nou, wij zijn Noach niet. We zijn ook niet die mensen van 1 Petrus. Wij zijn mensen uit Dordrecht. Tenminste, de meeste van ons wonen hier. In 2019. Maar ook bij ons spelen dezelfde dingen. Het oordeel van God speelt ook in dit huis. En het is niet dat we gaan zoeken naar mensen, maar dat heeft met jezelf te maken. Wie ben ik? Hoe volg ik hem? En volg ik hem echt? Dan blijf ik standvastig. Maar hoe kom je daar nou weer uit? Nee, je moet er niet uit, onderuit willen. Dat je zegt, nou, dat vind ik lastige vragen. En daar moet je niet altijd over nadenken. Want ik word heel naar van en depressief van. Nou, ik zou zeggen, je kunt beter een beetje naar en depressief zijn. En dan het goede vinden. Dan alleen maar vrolijk verder gaan. En een ongelukkig einde vinden. Maar kijk, en Petrus doet niet anders in zijn brief. En ik hoop dat u dat ook gehoord hebt in de afgelopen week. Hij doet niet anders dan gewoon maar kijken naar de Heere Jezus. Kijk eens naar hem. In zijn lijden. En daarom lazen we dit ook in die 40 dagen tijd. En na deze zaligheid in hoofdstuk 1. De profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij ons dienden. Dus het hele woord van God gaat voor ons. En dan lees je over wie de Heere Jezus is. En hoe die je gekocht heeft. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel. Die u door de Vader overgeleverd is. Maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En we hebben het gehoord. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En vorige week, want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. En wat Petrus dus doet is ons wijzen op de Heer Jezus. En waar het in de kerk eigenlijk over gaat is dat. En waar je altijd weer mee geconfronteerd wordt is hij. Christus Jezus. Bij hem moet je zijn. Achter hem moet je aan. Hij is gegeven door God. En hij hangt aan het kruis. En als je in hem gelooft, moet je ook goed naar hem kijken. en ook zijn voetsporen blijven volgen. Maar als je goed naar hem kijkt, is dat ook eigenlijk geen opgave. Want wie in de hemel of wie op de aarde heeft ons meer lief dan deze onze Heere Jezus Christus? Niemand. Amen. We zullen samen danken en bidden. Gaat u ons voor, Heere Jezus, deze wereld door. En we zien u op weg naar Golgotha. En we weten dat van na Pasen. Maar we weten ook dat dit de weg is die u moest gaan. Een weg ook voor ons. Voor ons zoals we hier zitten. En voor mensen om ons heen. We willen u danken. Dat we dit evangelie weer mochten horen. Een evangelie dat een goede boodschap is. Maar het ons niet altijd makkelijk maakt in dit leven. Het vraagt nogal wat van ons. Soms hebben we de neiging om alles maar weg te stoppen. Weg te drukken. Ons eigen leven te leiden. En te hopen dat er aan het eind toch iets goeds komt. Heere, zo zitten we in elkaar. En als we naar u kijken, Heere Jezus, dan is het onvoorstelbaar dat we zo doen. Maar Heere God, we hebben elkaar niets te verwijten. We buigen ons beschaamd ons hoofd en we vragen aan u. Wilt u door uw geest ons leren om het spoor van Christus te gaan? In heel ons leven, in ons denken, ons handelen, in wat we willen, onze ambities, de keuze die we maken, in alle dingen van ons bestaan. Heere, maak ons sterk en oprecht. Helpt u ons om dat vol te houden, ook als het niet altijd vanzelf gaat. Als we bij onszelf veel tegenstand vinden, of als de mensen om ons heen dat niet helemaal nemen. We danken u voor de grote vrijheid die we hebben. Maar we vragen aan u, wilt u ons helpen om ook in de kleine momenten van ons leven trouw te zijn. Onze post te staan. Heren, we bidden zo voor heel uw kerk. Ook vanmiddag bidden we voor uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt wordt. Geef hen standvastigheid. Heren, verlaat u niet wat uw hand begon daar. Geef moed om door te gaan. We hebben het gehoord, het hoort erbij. Heren, draagt u hen en geef. Dat als het moment daar is, dat wij er ook zullen zijn. Op onze post. Omdat we maar één held hebben. Jezus Christus. Heere, gaat u met ons mee. Zegent u ons op onze plek in de wereld. We danken u dat er nog zoveel goede dingen kunnen gebeuren, ook in uw naam. En dat we in alle vrijheid kunnen vertellen over u. En dat we in alle vrijheid het leven van u mogen delen met anderen. Geef ook dat er in deze week, waarin er heel veel gezegd zal worden, heel veel gezongen zal worden, dat de kern van het evangelie toch ook zichtbaar mag worden. En zegent u zo allen die daarbij betrokken zijn, om juist ook dat te laten horen. Heren, bewaart u zo uw kerk en vermeerdert u uw kerk. We bidden ook voor onszelf met de vragen van ons leven. Heren, u kent ons. U kent onze grootsheid en u kent onze kleinheid. U weet alles van ons. Onze vragen en onze vreugde. Heren, werkt u door uw geest in ons leven. U kent ons ook als we straks hier vandaan gaan, en alleen weer naar huis gaan. Of alleen thuis meeluisteren. U kent ons in de eenzaamheid van het leven. U kent ons met de vragen van ons bestaan die een ander soms niet weet. Of die een ander niet echt kan vermoeden. Heren, denkt u aan ons allen. Wees u een God van nabij en geef dat we ook in deze week iets mogen merken van de gemeenschap der heiligen. Dat we er mogen zijn met u en bij u. Heren, zegent u ons zo in de komende week. We gaan hier vandaan. Gaat u met ons mee. Gaat u ons voor. Deze wereld door. Hoort u ons barmhartige Vader. Om Christus wil. Die gekomen is in de kribbe. Hing aan een kruis. En zal komen in heerlijkheid. Hem verwachten wij. Amen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.